Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, uit Psalm 69 zingen wij het tweede vers. Men telt veeleer de haren van mijn hoofd dan hen die mij doch zonder oorzaak haten. Men zoekt mijn dood, geen onschuld kan mij baten. Hen zie ik sterk, maar mij van kracht beroofd. En wat er verder volgt, we noemen nu het tweede vers van Psalm 69. Gemeente uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in het heilig evangelie naar de beschrijving van Matteüs, daarvan het 27e hoofdstuk en daarvan de eerste 10 versen. Wij herzeggen nu Matteüs 27, de versen 1 tot en met 10, doch vooraf de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarna wij zingen uit Psalm 79 en daarvan het 7e vers: zo zullen wij de schapen uwer weide in eeuwigheid uw lof, uw eer verbreiden en zingen van geslachten tot geslachten uw trouw, uw roem, uw onverwinbare krachten. Psalm 79 en daarvan het 7e vers.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. We lezen nu Matteüs 27, de verzen 1 tot en met 10. Als het nu morgenstond geworden was, hebben al de overpriesters en de ouderlingen des volks tezamen raad genomen tegen Jezus, dat zij hem doden zouden. En hem gebonden hebbende, leidden zij hem weg en gaven hem over aan Pontius Pilatus, de stadhouder. Toen heeft Judas, die hem verraden had, ziende dat hij veroordeeld was, berouw gehad, en heeft de 30 zilveren penningen de overpriesters en de oudelingen wedergebracht, zeggende: ik heb gezondigd, verradende het onschuldig bloed. Maar zij zeiden: wat gaat ons dat aan? Gij moogt toezien. En als hij de zilveren penningen in de tempel geworpen had, vertrok hij. En heengaande verborgde zichzelf. En de overpriesters, de zilveren penningen nemende, zeiden: het is niet geoorloofd deze in de offerkist te leggen, terwijl het een prijs des bloeds is. en tezamen raad genomen hebbende, kochten zij daarmede de akker des pottenbakkers tot een begrafenis voor de vreemdelingen. Daarom is die akker genaamd de akker des bloeds tot op de huidige dag. Toen is vervuld geworden hetgeen gesproken is door de profeet Jeremia, zeggende: en zij hebben de 30 zilveren penningen genomen, de waarde des gewaardeerden van de kinderen Israëls, de welke zij gewaardeerd hebben. En hebben dezelve gegeven voor de akker des pottenbakkers, volgens hetgeen mij de Heere bevolen heeft.
Gemeente, de tekstwoorden waarbij we vanmiddag met de hulp des Heren nog een ogenblik willen stilstaan, kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte Matteüs 27, daarvan het vierde vers en daarvan het eerste gedeelte. Matteüs 27, vers 4a, waar we Gods woord en onze tekstwoorden aldus lezen, zeggende: ik heb gezondigd, verradende het onschuldig bloed. Tot zover. De gemeente, het gaat in onze tekstwoorden, en dat is ook het thema voor deze doopdienst, over onschuldig bloed. En we letten op een drietal hoofdgedachten. In de eerste plaats willen we letten op de waarde van dit bloed. In de tweede plaats willen we letten op het verraden van dit bloed. En in de derde plaats willen we letten op het benodigen van dit bloed. Dus onschuldig bloed. Onze eerste gedachte, de waarde van dit bloed. En de waarde ligt nu juist daarin dat het onschuldig bloed is. Als het schuldig bloed zou zijn, dan had het geen waarde gehad. Maar onschuldig bloed van onschatbare waarde. Onze tweede gedachte, het verraden van dit bloed. Want dan zegt Judas in deze tekst, verradende het onschuldig bloed. Dus blijkbaar kan iemand dat onschuldig bloed verraden. En de vraag is of wij dat ook zouden kunnen doen. Letten we daarop in onze tweede gedachte. En onze derde gedachte, het benodigen van dit bloed. Want dan begint de tekst met de woorden, ik heb gezondigd. En dat bloed, dat is nu juist voor zondaren. Die zouden dat bloed moeten benodigen. En we zullen zien in onze derde gedachte of dat in dit geval ook gebeurt. Gemeente, na de gevangenneming is de Heere Jezus geleid naar het huis van Caiaphas, waar hij eerst onderzocht werd door Annas en later verhoord werd door Caiaphas. Vandaar is hij overgebracht naar Pontius Pilatus en uiteindelijk is hij onschuldig ter dood veroordeeld. Weggevoerd om gekruisigd te worden. En wat is er intussen tijd met de discipel Judas gebeurd? Dat gedeelte is ons vanmiddag voorgelezen en dat staat ook niet voor niets in de Bijbel, dat is ook Gods woord. En dan staat de persoon van Judas, gemeente, misschien wel heel ver bij ons vandaan. Judas, daar willen we eigenlijk niks mee te maken hebben. Wij voelen ons ook helemaal niet aangesproken als het over Judas gaat. Maar ik denk dat ik moet zeggen dat Judas veel dichterbij staat dan wij zelf zouden denken. Er is van Judas ook heel veel goeds te zeggen. Veel meer dan wij misschien wel oppervlakkig zouden denken. In de eerste plaats alleen al zijn naam, Judas. En jongens en meisjes, Judas betekent hetzelfde als Juda. En Juda betekent Godlover. Toen die kleine jongen werd geboren, hadden zijn ouders zo'n grote verwachting van hem, dat ze hem de naam gegeven hebben, Godlover. Maar wat hebben ze zich daarin vergist? Want Judas was geen godlover, maar hij was een verrader. Judas is een voorbeeld in zijn gehoorzaamheid aan de Heere Jezus Christus. Toen de Heere hem geroepen heeft, toen is Judas gehoorzaam geweest. Hij heeft alles achter zich gelaten. Net als de andere discipelen dat gedaan hebben. Wat dat betreft heeft hij grote offers gebracht toen hij aan die roepstem gehoor heeft gegeven. Judas is tot een voorbeeld in het volgen van de Heere Jezus. 3 jaren heeft hij de Heere Jezus heel trouw gevolgd. Hij heeft het wat dat betreft lang uitgehouden. Hij had dagelijks omgang met de Heere Jezus Christus. Dat zal van velen van ons niet gezegd kunnen worden. Judas had een bijzondere plaats tussen de discipelen. Hij genoot vertrouwen. Ze vertrouwden hem voor 100%. Daarom mocht hij de beurs ook dragen. Ze geloofden niet dat hij een dief was. En als het gaat over het getuigenis wat hij hier van Jezus geeft, gemeente, dat getuigenis, dat klopt. En ik ben ook blij dat het in de Bijbel staat. Dat wij niet alleen uit de mond van de vrienden van de Heere Jezus weten dat hij onschuldig was, maar dat zelfs de vijanden dat hebben gezegd. En ik denk dat het getuigenis van de vijanden misschien nog wel meer waard is dan het getuigenis van zijn vrienden. Judas zegt van de Heere Jezus, jongens en meisjes, hij heeft onschuldig bloed. In die 3 jaar dat Judas met de Heere Jezus gewandeld heeft, heeft hij de Heere Jezus nooit van zonde kunnen betichten. En hij is daarin gelukkig niet de enige. Pilatus heeft het moeten zeggen. Pilatus heeft gezegd: ik ben onschuldig aan het bloed deze rechtvaardige. Hij is rechtvaardig, dus onschuldig. Nou heeft het volk gezegd: wij nemen die verantwoordelijkheid wel op zich. We hebben daar gisteren bij stilgestaan in de doopzitting. Zijn bloed komen over ons en over onze kinderen. Verschrikkelijk wat het Joodse volk heeft gedaan. Maar we hebben gezien in de doopzitting dat er in die woorden ook een diepere betekenis ligt. Zijn bloed moet ook komen over ons en over onze kinderen. Want dat bloed, dat is verzoenend bloed. Dat is reinigend bloed. Kwam het maar over ons allen. Want het zou zijn tot vergeving. We weten het van Pilatus' vrouw. Die heeft tegen Pilatus gezegd: heb toch niet te doen met deze rechtvaardige. Hij is onschuldig. We weten het van de hoofdman over 100. Die na het sterven heeft uitgeroepen: waarlijk, deze mens was rechtvaardig. Deze mens was Gods zoon. Ik heb verraden, onschuldig bloed. Gemeente, wij hebben geen onschuldig bloed. Er is niemand in de kerk vanmiddag met onschuldig bloed. Wij spreken wel eens over onschuldige slachtoffers, maar er zijn geen onschuldige slachtoffers. Wij zijn schuldige zondaren. En dan wil dat natuurlijk niet zeggen dat de ene mens de andere mens zijn bloed mag vergieten. Natuurlijk spreek ik niet goed wat in Oost-Europa gebeurt. Verschrikkelijk wat daar gebeurt. Het gaat niet over mensen onderling, maar het gaat over de verhouding die wij hebben ten opzichte van de Heere. En dan zijn er geen slachtoffers. Dan zijn wij allen zondaren. We hebben het zojuist gehoord uit het doopformulier. In Adam zijn we de verdoemenis zelf onderworpen. En nu mag ik spreken vanmiddag in deze doopdienstgemeente van onschuldig bloed. Er bestaat dus onschuldig bloed. Schuldig bloed, dat kan niet betalen. Schuldig bloed, dat is geen wettig middel. Want als iemand schuld heeft, dan moet hij voor zichzelf betalen. Dan kan hij niet voor anderen betalen. Maar er is onschuldig bloed. Daar wees het doopwater in deze doopdienst heen. Dat bloed had niet behoeven te vloeien. Schuldig bloed, dat zal een keer vloeien. Ten dagen als gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. Maar onschuldig bloed, dat hoeft niet te vloeien. En toch is er onschuldig bloed gevloeid voor schuldenaren, voor verzoening. En dat is nou juist de waarde van dat bloed. Dat bloed dat spreekt betere dingen dan het bloed van Abel. Abel was martelaar en voor zijn broer was hij wel onschuldig, maar zijn bloed kon niet betalen. En zelf dat bloed van Abel, dat riep om wraak. Maar het bloed van de Heere Jezus is betalend bloed. Dat bloed dat spreekt betere dingen dan van Abel. Dat is bloed der verzoening. En waarom is dat bloed der verzoening? Omdat dat bloed al de voorwaarden heeft vervuld die voor verzoening nodig zijn. Als we dat bloed mogen hebben, gemeente, met eerbied gezegd, dan heeft God niks meer te eisen. Dan hebben we alles wat nodig is tot vergeving. Dan hebben we alles wat nodig is tot de zaligheid. Daar ligt de waarde van dat bloed. En als u het niet wilt geloven, zelfs Judas heeft het gezegd. Zelfs de vijand heeft het gezegd dat het bloed van de Heere Jezus onschuldig bloed is. Alleen het aangrijpende is dat Judas zelf dat bloed verraden heeft. En als wij dat ook doen, dan zal die uitspraak van Judas nog eenmaal tegen ons getuigen. Dan zal de Heere zeggen, je hebt het niet alleen in het doopwater gezien, jongens en meisjes, dat er verzoenend bloed is. Je hebt het niet alleen de dominee horen preken, maar je hebt het zelfs uit de mond van Judas gehoord, dat er onschuldig bloed is. Onze eerste gedachte, de waarde van dat bloed. Heeft dat bloed al waarde voor u gekregen? Hoe hebben wij zojuist gekeken naar deze doopsbediening? Was er een hunkering in ons hart om met dat bloed gewassen en gereinigd te worden? Hebben wij gebeden om de toepassing van dat bloed in het besef dat wij het niet missen kunnen? Welke waarde heeft dat bloed voor ons? We gaan naar onze tweede gedachte, het verraden van dit bloed. Want dan zegt Judas, ik heb verraden het onschuldig bloed. De zonde van Judas lijkt heel veel op de zonde van Petrus. Bij Petrus spreken wij over het verloochenen van de Heere Jezus. En bij Judas spreken wij over het verraden van de Heere Jezus. Je zou kunnen zeggen, de zonde van Petrus is een zonde die alleen Gods kinderen kunnen doen. Je kunt de Heere Jezus alleen maar verloochenen als je hem kent en als je zegt dat je hem niet kent. Er zijn wel eens mensen die zeggen, bij het avondmaal durf ik niet te blijven zitten, want dan verloochen ik de Heere Jezus. En dan is mijn vraag, kent u de Heere Jezus dan? Want anders dan mag u niet aan het avondmaal. Verloochenen kun je alleen iemand die je kent. Het is de zonde van een kind van God eigenlijk. Die behoort niet te blijven zitten. Maar een onbekeerde kan ten diepste de Heer Jezus niet verloochenen. Wij spreken dan over verraden. Judas was onbekeerd. En hij heeft de Heer Jezus verraden. Wat is dat? Verraden. De dikke van Dalen zegt, dat is trouweloos handelen. Verraden, jongens en meisjes, dat betekent overlopen naar de vijand. Er schijnen generaals te zijn in de Oekraïne die inmiddels ontslagen zijn en die overliepen naar de vijand. Dat is verraad. Want je hoort in dienst te staan van je eigen koning. Judas heeft bij de Heere Jezus aan de tafel gezeten. Judas is met de Heere Jezus in gesprek geweest. En hij heeft de Heere Jezus verraden. Kunnen wij dat ook doen? De Heer Jezus verraden. Moest daar zo aan denken bij het teken van de heilige doopgemeente. We hebben zojuist gezien dat bij de doop een teken aan het voorhoofd wordt aangebracht. Het merk- en veldteken van koning Jezus. Wij horen niet bij de wereld. En jongens en meisjes, als je nou met dat gedoopte voorhoofd de wereld gaat dienen, als je met dat gedoopte voorhoofd de zonde van de wereld gaat doen, net of je niet gedoopt bent, net of je de Bijbel niet kent, net of je niet weet wat zonde is, dat is verraden. Dat is verraden van het onschuldig bloed wat aan je voorhoofd gesprengd is, althans het uitwendige teken daarvan. Dat is trouweloos. De Heere heeft je afgezonderd. Maar je zegt, ik wil daar niet bij horen. Ik wil naar de wereld toe. Dat is precies hetzelfde als dat het volk van Israël terug wilde naar Egypteland. Dat was verraad. Dat was hoog verraad. En we weten hoe de Heere vertorend is geweest. Duizenden mensen zijn in de woestijn gestorven. Maar je kunt het bloed van de Heer Jezus ook nog op een andere wijze verraden. Je kunt dat op een brute manier doen, door gewoon je eigen zin te doen. Maar wie hebben de Heer Jezus gekruisigd? Ten diepste hebben de Farizeeën dat gedaan. Natuurlijk, de krijgsknechten zijn gekomen, zij moesten assisteren. Maar ten diepste zijn het de godsdienstige mensen geweest die de Heer Jezus gekruisigd hebben. Ze hebben hem verraden. Kruist hem, weg met deze. En waarom hebben ze hem verraden? Omdat ze geen behoefte hadden aan dat onschuldige bloed. Ze hebben het onrein geacht. En onrein achten, dat betekent eigenlijk van geenerlei waarde geacht. Dus je kunt de Heer Jezus verraden door onverschillig te zijn, maar je kunt de Heer Jezus ook verraden door godsdienstig te zijn. En met een gedoopt voorhoofd het bloed van de Heer Jezus te verachten en de zaligheid te zoeken in jezelf. Dat deden de Farizeeën. En dat is ook verraad. Ik heb verraden onschuldig bloed. Gemeente, we spreken vaak over de rijkdom van de doop. Maar het is ook wel eens nodig om te spreken over de ernst van de doop. En zeg ik te veel als ik zeg dat de meeste kerkmensen het onschuldig bloed verraden, wel het teken dragen aan hun voorhoofd, maar er ten diepste niks mee te maken willen hebben. De strijd tegen de zonde niet aan te willen. Het bloed der verzoening niet te benodigen. Als wij zo doorleven, dan zal het ook straks zijn met Judas. Ik heb verraden, onschuldig bloed. En dat heeft Judas niet veel opgeleverd, jongens en meisjes. Dat heeft Judas opgeleverd 30 zilverlingen. Judas was een dief. Het ging Judas om het geld. En 30 zilverlingen is eigenlijk maar een heel klein beetje geld. Het is de opbrengst van 30 dagen, de opbrengst van 120 dagen werken. Nou, dat zijn best een paar centen, 120 dagen werken, maar het is ook weer niet een enorm vermogen. Het is het bedrag waarvoor een slaaf werd verkocht. 30 zilverlingen. En voor dat kleine beetje geld, voor dat handjevol geld, heeft Judas onschuldig bloed verraden. Jezus was hem maar 30 zilverlingen waard. En voor Esau was het nog minder. Esau heeft zijn eerstgeboorterecht verkocht voor een schotel linzenmos. Mag eens vragen, wat hebt u ervoor over voor dat gedoopte voorhoofd? Wat is het u waard? De betekenis daarvan. Wat heb jij ervoor over? Waarvoor verraden wij dat onschuldig bloed? En dan denk ik, bij Judas speelde het geld nog een rol. Maar dat er ook veel mensen zijn die het om veel minder nog doen. En laat Judas dan tot een waarschuwing zijn. Ik heb verraden, onschuldig bloed. Ja, Judas heeft de schijn opgehouden, want hoe heeft hij de Heer Jezus verraden? Met een kus. Dat doe je toch niet? Met een kus. Schijnbaar hield hij van de Heer Jezus. Zo liet hij het voorkomen. Want wat is een kus? Een kus is toch geen teken van verraad? Een kus is juist een teken van liefde. Mensen die elkaar lief hebben, die kussen elkaar. Kussen is in de Bijbel een teken van vrede. Als mensen een verbond sluiten in de Bijbel, dan geven ze elkaar een kus. Of het is een teken van hoogachting. Samuel kuste Saul toen hij hem tot koning gezalfd had, omdat hij de gezalfde des Heren was. Wat is het een dubbel man, Judas. Voor de schijn kust hij Jezus. Maar hij verraadt hem met der daad. Ik heb verraden, onschuldig bloed. Wat is dat aangrijpend. Maar hoeveel van ons, gemeente, houden niet de schijn op? We doen, jongens en meisjes, alsof we van de Heere Jezus houden. We doen alsof we er graag bij willen horen. We doen alsof we graag een nieuw hart willen hebben. Maar is het ook zo? Is het ook echt? Of verraden wij onschuldig bloed? Het hart van Judas dat vloekte. Het hart van Judas dat haatte. Hij was niet eerlijk gemaakt. Hij miste de ontdekkende genade. Weet je wanneer Judas openbaar gekomen is? De eerste keer dat er iets heel opmerkelijks gebeurt bij Judas, dat is bij de voetwassing. Dan ziet hij Maria met die dure zalf, 300 penningen. Ja, dat is ongeveer het dubbele van het geld wat hij nu krijgt. En als hij dat ziet gebeuren, dan wordt hij zo boos. Dan zegt hij, deze zalf had duur kunnen verkocht worden en het geld de armen gegeven. Hij briest het uit. En waarom komt hij dan over voor de dag? Omdat Judas voelt, die liefde die Maria heeft, die heb ik niet. Maria is een kind van God, ik niet. Dat voelde die. En in plaats dat hij dat brak en op de knieën bracht, werd Judas boos. Deed hij net alsof de armen hem zo na aan het hart lagen. Maar Judas had geen liefde tot de armen. Ik heb verraden, onschuldig bloed. Zijn kus was geen echte kus. Het was niet de kus van Psalm 2. Kus de zoon dat hij niet toorne. Maar het was een haastige kus. Het was een kus zonder inhoud. Een kus zonder beleving. Ik heb verraden. De Heer Jezus heeft Judas niet verraden. Maar Judas heeft de Heer Jezus verraden. De Heer Jezus heeft Judas niet buitengesloten. Hij heeft niet gezegd, ga jij eens weg. Judas die mocht erbij zijn. Judas was er zelfs bij in de paaszaal. Judas heeft zichzelf buitengesloten. Hij had er ook bij kunnen zijn in Gethsemane. Hij is zelf weggelopen. De Heer Jezus heeft hem nog zo liefdevol gewaarschuwd in de paaszaal. De Heer Jezus heeft hem zo liefdevol aangesproken. Vriend, waartoe zijt gij hier? Verraad gij de zoon des mensen met een kus. Gemeente, laten we niet op Judas neerkijken. Hoeveelen van ons zullen ook eenmaal zeggen, ik heb verraden, onschuldig bloed. Dat bloed is u aangewezen in de prediking. Het mag u aangewezen worden in de prediking. dat er verzoenend bloed is. Dat bloed, dat heb ik u mogen laten zien in het sprengen van het water op het voorhoofd van de kinderen. Dat wijst heen naar het bloed van de Heer Jezus Christus. Dat bloed, dat wordt ons maandelijks getoond in het sacrament van de heilige doop. En Petrus heeft gepreekt op de Pinksterdag, die gij gedood hebt, is dat wel eens waar geworden? Bent u wel eens een verrader geworden? Judas komt in de schuld, zo lijkt het. Hij zegt, ik heb gezondigd. Wat een goede plaats, toch? Ik heb gezondigd, verradende, onschuldig bloed. We gaan naar onze derde gedachte, het benodigen van dit bloed. We lezen in het derde vers dat Judas berouw had. En er wordt wel eens gezegd, berouw komt nooit te laat. Als het in dit leven gebeurt, het komt nooit te laat. Maar dat is als het echt berouw is. En wat je bij Judas mist, dat is het echte berouw. Het gaat bij Judas eigenlijk niet over de zonde, maar het gaat over de gevolgen van de zonde. Weet je wat je bij Judas mist? Bij Judas mis je het verlangen naar verzoening. Bij Judas mis je het gebed om vergeving. De kanttekening zegt, dit was geen oprecht berouw gelijk Petrus had, alzo het niet was vergezelschap met betering des levens, nog met geloof en betrouwen van de vergeving zijner zonde. Dus hij ging gewoon door. Hij verhardde zich in de zonde en daaraan kon je zien, hij heeft wel berouw, maar het is geen echt berouw. Echt berouw, jongens en meisjes, dat had David. In Psalm 51, hij zegt, ik heb tegen u, ja u alleen, gezondigd en gedaan wat kwaad was in uw oog. David verlangt wel naar vergeving. David kan niet zonder vergeving. En dat mis je bij Judas. En een ander punt is dat Judas de toevlucht neemt tot mensen. Judas neemt niet zijn toevlucht tot de Heer Jezus. Had hij dat maar gedaan. Maar Judas die gaat naar de leiders. Mensen die hem eigenlijk eerst aangespoord hebben om te zondigen. En die schaamteloos tegen hem zeggen, als hij zegt, ik heb verraden, onschuldig bloed. Dan zeggen ze tegen hem, er is vergeving. Nee, dat zeggen ze niet. Dat zijn keiharde mensen. Deze mensen weten zelf niet wat genade is. Ze weten zelf niet wat het is om een zondaar te zijn. Deze mensen zeggen koud en hard, zoek het uit, met mijn woorden gezegd. Vandaag de dag zouden ze gezegd hebben, man, zoek het uit. Dat is de wereld. Daar is geen genade. Daar is geen verzoening. Bekijk het maar. Wat is dat verschrikkelijk. Wat is dat liefdeloos. Kwam hij maar aan de voeten van Jezus. Hij weet... dat het bloed van de Heer Jezus onschuldig bloed is. En daar had hij moeten zijn. Judas is niet verloren gegaan omdat hij de Heer Jezus verraden heeft. Maar Judas is verloren gegaan omdat hij het bloed van de Heer Jezus niet nodig had. Nergens zegt de Heer tegen Judas, voor jou kan het niet meer. Judas had zijn knieën moeten buigen. Judas had zijn zonde moeten belijden. Maar hij komt niet bij de Heere Jezus. Hoe was het gegaan als Judas bij de Heere Jezus was gekomen? Ja, daar kunnen we natuurlijk niet op speculeren, dat begrijpt u wel. Dat hoeft ook niet. Wij moeten vaststellen, Judas is niet naar de Heere Jezus gegaan. En daarom heeft hij geen verzoening gevonden. Hij heeft een andere weg gekozen. Hij heeft zichzelf willens en wetens te pletter gegooid. Wat is dat aangrijpend, het is ons voorgelezen. Had hij dat bloed maar benodigd? Had hij maar om dat bloed gesmeekt, dat onschuldige bloed? Want het is niet alleen onschuldig bloed, maar het is ook onschuldigend bloed. Zijn sterven is wel een slachtoffer, omdat het onschuldig bloed is. En omdat zijn sterven een slachtoffer is, daarom is het ook een middel tot zaligheid. Maar gemeente, er is geen ander slachtoffer. Het is het enige slachtoffer, zegt de apostel in Hebreeën 10. En wie dat slachtoffer verwerpt, die heeft geen ander slachtoffer meer over voor de zonde. Judas is om eigen schuld verloren gegaan. Maar de grootste van de zondaren kan nog verzoening vinden in het bloed van de Heer Jezus. Petrus, zijn zonde was net zo erg. Misschien moet ik wel zeggen dat de zonde van Petrus nog erger was. Want hij was een kind van God. En hij heeft gezworen, ik ken hem niet. Maar jongens en meisjes, Petrus heeft mogen ervaren dat het bloed van de Heer Jezus verzoenend bloed is. Ook voor mensen die de Heer Jezus verloochend hebben. Ook voor mensen die de zaligheid niet meer verdiend hebben. Dat bloed van de Heer Jezus dat reinigt van alle zonde. We zullen straks zingen met de dichter van Psalm 32. Ik beleed na ernstig overleg mijn boze daan. Gij naamt die gunstig weg. David. Gezondigd tegen het 7e gebod. Gezondigd tegen het 6e gebod. Bloed vergoten wat hij niet had mogen vergieten. En hij vond verzoening in het bloed van de Heere Jezus Christus. McTain. Toen vluchtte ik tot Jezus. Hij heeft mij gered. Hij heeft mij verlost van het vonnis der wet. Mijn heil en mijn vrede, mijn leven werd hij. Ik boog me en geloofde. Mijn God sprak mij vrij. Gemeente, dat is nog te krijgen. In de weg van boetvaardigheid. Het is of wij verraden onschuldig bloed, of ons hart gaat uit naar onschuldig bloed. En wanneer gaat ons hart uit naar onschuldig bloed? Als we zondaar worden voor God. En als wij zeggen dat we geen zonde hebben, zegt Johannes, dan bedriegen we onszelf. En dan is de waarheid in ons niet. En als we wel zondaar mogen worden, wat is het dan een hoopvolle prediking vanmiddag? Zelfs uit de mond van Judas. Hij heeft zich er zelf niet aan gehouden, arme man. Maar hij heeft het toch wel geboodschapt. Onschuldig bloed. En rust dan toch niet eer dat u weet, Bach, dat dat bloed ook aan uw hart gesprengd is. Dat bloed, dat hebben wij nodig ter rechtvaardiging. Dat hebben we nodig ter heiliging. En kinderen des Heren, u mist ook zo vaak die troost van die rechtvaardiging. Als de zonde u aanvliegt, u mist zo vaak de troost van de heiliging. Als u weer ziet dat uw handen bezoedeld zijn. Maar daar is nu juist het sacrament van de heilige doop voor ingesteld. Om uw geloof en betrouwen te richten op dat verzoenende bloed van de Heere Jezus Christus. Mocht u er iets van zien vanmiddag? Hebt u water gezien of hebt u bloed gezien? Om bloed te zien is geloof nodig. Maar wat gaat er dan een kracht uit van dat bloed van de Heere Jezus Christus, Gods Zoon? Judas heeft het niet benodigd. Wel het teken gedragen in zijn vlees, maar niet de betekende zaak benodigd. Een verrader. En wat is dat erg? Straks na de oorlog, jongens en meisjes, dan wordt dat uitgezocht wie de verraders zijn geweest. Dat is na de Tweede Wereldoorlog ook gebeurd. Dat is verschrikkelijk. Maar dat zal straks aan het einde van de wereld ook gebeuren. Dan zal koning Jezus, die zal kijken wie verraders zijn geweest. En wat zal dat erg zijn als we daaronder zullen staan. Aan zijn rechterhand zullen staan doodschuldige mensen. Bij wie schuld schuld geworden is. die vrijgesproken zijn. Waarom? Vanwege dat onschuldige bloed dat zij niet meer missen kunnen. Gaat daar uw hart naar uit? Amen.